uit. Is het gedaan met dat vuil? Dat betekent niet dat dat vuil elders niet nog nuttig kan zijn. Want het is niet dat vuil is vuil en het andere is niet vuil. Het is meer, het is nodig of niet nodig, noodzakelijk. Of zoals de mensen in Tibet dat graag noemen, nuttig, van nut. Is het van nut nog? In dit geval...
Je kent de Chinese manier van opruimen. Want het heeft hiermee te maken namelijk, want er zijn twee steldeels waarbij je Chinese opruimen. Namelijk, eerst is, heeft het nut, als het geen nut, dan gaat weg. En heeft het schoonheid. Tweede, het eigenschap. En als het nuttig is, dan wordt het terzijde geschoven als bruikbaar. Als het mooie schoonheid heeft, dus een esthetiek, dan wordt het terzijde geschoven als zijnde decoratief of ja, iets wat dat dan weer als eigenschap.
Ja, en met schoonheid kom je alweer snel bij idealen terecht, hè? Dat je schone kunsten, utopie inderdaad. Want daar gaat dit, deze uitzending vandaag over, utopie. Van in hoeverre zijn wij als Burmaanse inlichtingendienst weten natuurlijk niet anders dan dat wij gedreven zijn door utopie van het bestaan. Hè? Door de schoonheid van het bestaan, van het wezen. Wat wij zelf zijn en wat wij dragen en uiten, ook in een continue veranderende vorm kunnen uiten, naarmate ons bewustzijn zich aanpast aan de mogelijkheid tot die uiting. En dat is een continu proces, oftewel de continuvo. Hè, er zijn meerdere stromingen die zich daarmee bezig hebben gehouden. Zo onder andere de Bauhaus heeft zich daarmee bezig gehouden in de jaren 10, 20. Dus heb ik de oog, hè? Dat vind ik dan dus toch een goed blad. Hè? Oog in oog met kunst en geschiedenis. Hè? Dat is een tijdschrift van het Rijksmuseum. En dat is niet een slecht tijdschrift. Een aantal dingen ben ik daarin tegengekomen die me geïnspireerd hebben om jou bijvoorbeeld mee te nemen naar Zwolle. Hè? John Lennon. Ja, nou dit vind ik ook reis, precies, Duits romantiek, waarbij met je broer, dat we door de bossen, dat jullie als twee kabouters, hè, dat filmpje, daar zie je dat ook. Ja, naar Kalinaka, Koningsbrug, KK, dat, KKK, ja, dat. En dat zie je dus hier ook in terug. Het woord paradijs werd vroeger gebruikt om bijzondere parken van Persische koningen te beschrijven. Dus paradijs als exotisch landschap zonder religieus betekenis. Nou, daar staat dit van. Dat is interessant.
We hadden het net over die magiërs.
Ja.
Maar dus in het geval van dat het woord, ons woord magiër, komt van het Persisch woord maag. En de Persen hebben een veel oudere religie dan wij hier in de Westlijn weten. Zij worden bijvoorbeeld ook wel de vuuraanbidders genoemd. De vuuraanbidders hebben een geschrift, dat heet Avasta. En daar wordt in beschreven van hoe de bemiddeling is van priester en God. De functie van de persoon die in de bemiddeling verdeelt, heet maag. Dat is ook een maag. Het is maar niet.
Uitstekend. Kijk, want daarin, wat is hier dan wat je ook ziet, hè? Persisch, kijk, parken waren esthetische realmen van schoonheid. Hè? Tussen een zandbakkerig landschap heb je dan een mooie oase. Feitelijk, een oase als utopie. Een tuin, precies. En ook dat symbool van die tuin, dan ben jij ook. En dat, met dat je dat gaat opschouwen, dus dat vuil uit die tuin. Daar vanaf het bezig beeld is geweest. Dus dat is het opschonen. Dat zou ik zelf zo gaan noemen, het opschonen. Zodat
je... Over een tuinstad hier op straat.
Dat weet ik niet. Er zijn meerdere plaatjes die ik wel wat aardig... Ja, utopisch. Nou, er staat hier inderdaad wel wat in. Maar dan heb je hier wel Raymond Bouda. Ik kom uit Amsterdam-Noord. Aan de overkant lag het paradijs.
Zie je?
En dat is interessant, hè? Dus ik
zit nog steeds zo. Amsterdam-Noord, bijzonder stuk Amsterdam.
Ja. En aan de overkant, als paradijs, dan bedoelde hij toch mee de stad. De stad Amsterdam, hè? Dus zicht op de achterkant. En hier, dat zit altijd zo'n mooi video.
Kijk, het is thuis misschien, ik zal de microfoon dichter bij de foto houden.
Dat is een gunstige vibratie. En dit doet me ook heel erg denken aan werk van Daniel Vassman. Die had dan de Wereldbol, hè? Zwarte Zon. In dit geval is het Zwarte Zon. Dus, ja. Maar hij had dan de Wereldbol, zeg maar. in de wereld geplaatst. Als een soort planeet dichtbij de circuleerde. Daar waren van andere Sirius of zo. En dan had je de wereld als maan. Maar dat is een interessante grondstof. Een interessante constellatie hebben daar natuurlijk ook volgens is.
Ik vind dit wel een hele mooie foto, maar ik vind het eigenlijk niet zo zwart.
Nee, dat is
nou van.
Ja. Hij is niet zwart, hij is.
Ja, maar het is wel vertrouwd.
Ja.
Wauw, dit is een mooie vent.
Ja, en dit is, jij houdt van dat harde en die spijkers en daar zitten dan wat lucht tussen daarop. Of dat dan gespiegeld is of dat geverfd is.
Ja,
en dan zegt Zema Mirkorovic hierover. Ja, wat hij zegt, hierover zegt hij. Nee, wat hij zegt, het paradijs bestaat niet, zegt hij. Dus dichterbij, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad, want als je erover hebt, sta je er vanaf. Want je bent het.
Ja, zo gauw je het vastgelegd. Herken je het zijn als buiten jezelf?
Ja,
daar komt het.
Dat is dus niet zo. Nee, dat is niet waar. Dat is dus niet waar. Dat wat niet waar is, is vergankelijk. En dus onderhevig aan de vervuiling of opschoning. Dus dat zijn dus twee processen die dan. Kijk, hier zie je de eerste vrouw die als meester schildert. En die heeft de naam van jouw vrouw. We hebben het in 1609, 1660 over. De eerste vrouw meester schildert. Deze kleur ook mooi, dat jou ook wel veel. Ik moet er niet blauw worden. Rood, zwart,
ja, zwart
en wit.
Blauw. Heel blauw.
Ben je weer bij blauw?
Ja, heel blauw. Dit soort kleuren.
Dat vind je
mooi.
Ja, dat
zijn wel mooi. Alle kleuren van de hemel zijn mooi. En de hemel.
Kijk, hier hebben we Scholte, hè? De nieuwe Scholte, ja. Scholte hebben we weinig over gehoord.
Veel rekken zie je.
Heel rekken. En veel opgeslagen.
En die rekken staat al zijn werk. Dat betekent dus ook dat hij heel veel werk moet.
Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ga je vertellen wat hij hier doet. Hij verzamelt als een soort side effect. Dit wat je hebt laten zien. Dat is te gek, hè? Dat zeg ik. Hij is goed bezig. Als side effect verzamelt Scholte namelijk borduursels. Dus die weg zijn. Hier heeft hij een borduursel van de nachtwacht. Heeft hij omgedraaid. Waardoor je zeg maar de werkdrift van degene die het gemaakt heeft. Dus dat zie je hoe de knap is. En is dat goed? Dat is goed. Dus daarin kan je zien dat Scholte echt meester werkt. Fabriceert. Daar is hij zichzelf ook heel bewust. Leuk om eens wat te doen. Dit ook. Hè? Want daar hadden we het over kots. Ik heb de eerste keer dat ik dronken was bij mijn ouders, was 14 jaar. Spaghetti gegeten en buiten een berg gemaakt, net als deze, van lucifershoutjes. En dan van was dat spaghetti en de mieren die hadden de volgende dag weer gebruikt. Dus daarin zie je ook dat vuil een nut heeft. Hè? Dus wat voor jou vuil is, kan voor de ander weer bruikbaar iets zijn. En dat zie je ook heel veel in dat werk van Scholte met oud lucifershoutjes. Dat vind ik ook mooi. Het is ook leuk om weer eens wat van hem te horen na het is 15 jaar of zo. Ja, het is leuk. Kijk, en wat wij waar ik jou zelf vinden weer natuurlijk van de week even voor het heb wakker gemaakt was omdat ik er is een tentoonstelling van John Hartfield in Zwolle. En dan hebben we het over 70 jaar na dato komt het heel even weer uit de kast. Van de Academie der Kunsten in Berlijn. Daar staat zijn werk opgeslagen. En dat moet zijn geweest Oost-Berlijn, want hij was communist. En een van de eerste waakhonden tegen fascisme. Begin jaren 20, 30 maakte hij van in de jaren 30 maakte hij vele montages waarin hij gewoon zijn afschuwen fascistische regime, wat toen nog niet eens heersend was, liet hij al zien wat dat zou gaan worden en wat dat zou betekenen. Tot met gaskamers toe heeft hij beschreven, heeft hij collages van gemaakt. Hele mooie collages. Ja, dat vind ik fijn om daar vrijdag te hebben. Fotografie als wapen, de tentoonstelling van John Hartfield. John Hartfield van 1891 tot 1968 in het museum De Fundatie, Paleis aan de Blijmark te Zwolle. En die tentoonstelling is nog te zien tot met 3 januari. Dus snel bijwezen.
De zaad van de dood, die dat zaait door het land, oogst honger, oorlog en brand. In het Duits, de zaad des Todes. Wo diese Semen geht durchs Land, erntet ihr Hunger, Krieg und Brand.
Ja, dat is, als ik nu het plaatje kijk, misschien wel een bekende collage van hem, waar hij Adolf Hitler als een engel heeft neergezet met een zwaard, wat er zich achter een palmentak. Hè. Dat zijn allemaal vrij religieuze symbolen ook, hè, want het nazisme gebruikte dat ook. En die John Hartfield heeft dat helemaal neergezet met een gekooide duif, hè, gekooid met het snaveltje, gemuilkorfd, en een kanon wat vrij aan het lijntje met hem meegaat, waarin hij eigenlijk al beschrijft dat de oorlog aankomende is. Wist je trouwens dat Hartfield eigenlijk het veld heeft?
Dat hij een Duitsland.
Hij als een soort kritiek op het Duits zijn. Zijn naam veranderd van Hartfield. Ja.
Werk ook van Hartfield.
Nou, de plat even door. Je ziet toch vooral in dat er een aantal hele goede thema's hierin besproken worden. Sommige wat kleiner. Zo staat hier even in het buitenland stukje. Over luchtkastelen, Utopia, hè, waar wij zelf ook, ik zelf met name via de wereld mee bezig ben geweest. En een nieuwe wereld. En waarvan ik niet weet dat die altijd al is. Maar dat was er altijd al. Maar je hebt de behoefte aan om het even uit te leven.
Zocht op te laten zien.
Ja. Dus nu is daar een heel erg leuke tentoonstelling over. Dat is in Berlijn is dat. En dat waar vooral de aandacht over het groepsverband wordt nagedacht. Dat is iets vreemd in dat schappen. Dat hebben wij dus ook gedaan met Vierde Wereld. En aan de hand van het utopisme en allerlei stromingen van
staat de pre-Rafaelit.
Rafael. Dat is interessant eigenlijk, want
de uitgehongerde model hadden ze dan, dat waren hun vrouwen of vriendinnen die schilderden. Dus op die manier vrienden
van
die
schilderen
moesten ze worden. Ja, nee, dat is wel.
Ja, dat is ook een beetje Romein zo.
Er is ook heel veel kritiek op die pre-Rafaelieten.
Ja.
Zeker door wat meer, laten we zeggen, de underground uit die tijd.
Ja. Die en welke tijd spreken we
dan? We spreken nou uit 88, 78, zo eind 19e eeuw. Ja.
Dat is interessant, hè, omdat de nazi gewoon echt de utopisten wat actiever worden, hè? Zoals Karl Marx, die echt gewoon een heilstaat gaat creëren. Ietsje later, waardoor er gewoon
een soort praktisch... Nu, hè? Het is nu. De spiegel is namelijk de 21ste eeuw, die breekt volgend jaar aan.
Ja.
Ja. En dat is dus een soort traagheid in die tijd, waarin dus een eeuw pas 10 jaar later begint dan de telling.
Ja, is logisch.
Is ook logisch.
Je moet erin komen. Ja. Net als je eruit moet gaan, moet je erin komen.
Dat zie je dus ook in die aankondigingen van die tentoonstellingen, het lucht en utopie en zo. Ja. Dat zijn allemaal aandachtspunten aan het eind aan het begin van een eeuw. In het midden van de eeuw is dat minder zo. In de vorige eeuw was het zo, omdat je de Eerste Wereldoorlog kwam hierna. Hè? Dus na die utopie komt de Eerste Wereldoorlog. Daarna krijg je de nog heftigere utopie en nog meer idealisme, krijg je de Tweede Wereldoorlog. Daarna krijg je de jaren 50 en dat zijn de sleuteljaren. De jaren 50 zijn de sleuteljaren voor de 21ste eeuw. Dat,
met de beat-generatie, bedoel je?
Nee, die kwamen later. In de jaren 50 toen kwam de beat-generatie.
Ja, ik ben dan toch een kind van de jaren 60 echt. Hè?
Dus
ik ben...
het zaad van de doden in dat geval is dan andersom, maar dat is dus gezaaid in de jaren 50. Ja. Klaar dan.
Ja, dat als reactie erop.
Ja.
Kijk hier, deze Utopia Matters van Brotherhoods to Bauhaus. Invoelen. Het onderzoekt de aantrekkingskracht van nieuwe werelddenken in een breed perspectief op het moment waarop we wederom op een flinke wereldcrisis lijken af te steven. Geeft het volop stof tot nadenken. Nou, dat voordenken, zeg maar, nadenken is achteraf gelul. Dat voordenken hebben we dus al in de jaren 90 en 2000. Nou, met name wij hebben dat weer gedaan met de wereld. Dat we later weer getransiteerd hebben naar de vijfde. Maar dat denken, daar zijn we nu doorheen. En kijk, je ziet, dat is logisch. Ook hier dit, die als een soort in de periferie daarvan was, heeft daar nog steeds mentale kots van. En dat is logisch. Want het heeft een werking nodig. Jawel, tuurlijk. Maar op een gegeven moment, dat maakt het los. Het kijk, trillingen van vrijheid of trillingen van anarchie, van divine anarchie wil ik zeggen, feitelijk, maken het mogelijk dat het vuil waaraan we gehecht zijn, loskomt.
Afkikking is ook een soort opnieuw geboren.
Ja,
afkikking van het leven is dus ook weer vooruit.
Ja.
We zijn even overgegaan op een andere bezending van Samuel Russo, dit met Marokko. Dat is Raisha van Nederlander. En heel erg aan het. Wat is er gebeurd?
die bezinkt is een soort paradijs. Die van die Arabische dichters uit die tijd opgeschreven is. Het is helemaal niet of zo. Ja, het gaat gewoon over tuin, gouden tuin. Gouden rivier is trouwens. En paleis is een schaar. Eigenlijk niet.
Loka wordt dan omschreven als een paradijselijk met inderdaad alleen mooie rivieren en mooie koeherderinnetjes, prachtige dieren en speelsuinen.
Ja, het op zich, wat de utopie is natuurlijk ook voordeel van. Hoe stel jij het paradijs voor? Ga je maar afgaan.
Ja,
dat zijn dus rivieren en paleizen. Vaak niet voldoende om uit te drukken van wat het dan wel betekent.
Dat is ook zo. Kijk, toen wij nog meer mentaal bewustzijn bezig waren met vierde wereld, om zeg maar een mentale vorm het paradijs te beschrijven en hoe daar te kunnen leven met elkaar te kunnen zijn. Hoe ziet dat eruit inderdaad? Hoe vorm je dat? Hoe ga je ook met elkaar om in het zeg maar, mentale gevangenis waar we nog in leven? Dus hè, dat heeft in deze niks met paradijs te maken. Het paradijs is gestaat. Het is ook een wereld waarin bewogen wordt en gezongen wordt. Gedanst wordt.
Gedeelde wereld. Paradijs is een gedeelde wereld. Utopie is ook een gedeelde voorstelling van de wereld. En dus nog maar de vraag van wat voor utopie voor jou datgene is wat de moeite waard is om dat te laten slagen. En als het alleen maar jezelf aangaat, is dat de keuze niet zo moeilijk gemaakt. Als je gewoon de anderen mee gepaard gaat, dan krijg je het ook te maken met een ander die een ander paradijs op het beeld voor ogen heeft. Dan deze.
Zolang je nog vanuit je vervuiling kijkt, is het onmogelijk een paradijs waar te nemen. Paradijs is staat.
Dat het eigenlijk ook niet zo de moeite waard is om af te beelden dan. Dus als er, maar dan hoef je er ook voor beide woorden aan voor te maken.
Wij hebben toen besloten en gezegd de dood van de romantiek, van het graf van de romantiek. Dus de dood van het idee paradijs. Dus paradijs is geen idee. Het gaat voorbij het idee. En daarmee kwamen de nieuwe stromen ultra-romantiek. Ultra-romantiek is divine reality. Divine reality. Ultra-romantiek. Direct communication. Community. Commun. In samen zijn.
Ja, maar natuurlijk ook een beetje roesig. In die zin van dat is onduidelijkheid met zich. Dus niet scherp af te nemen.
Kijk, het moeilijke is, kijk, in mentaal bewustzijn is het onmogelijk om iets scherp af te tekenen. Want er is altijd wel een tegenhanger daarin.
Wat ik interessant vind, is van of er sprake is van een beeldverbod of niet. Dan op het moment dat jij het paradijs in een beeld kan vatten, dus je kan zeggen van, hé, je laat het beeld zien. En je zegt van, dit is het paradijs, heb je het beeld gemaakt. Toch?
Je zou zeggen, kunnen zeggen meesterwerk. Dat zou
het meesterwerk zijn geweest. Kijk, dit is een beeld van het paradijs. En de mensen die zien dat beeld, en voor al die mensen die dat beeld zien, vertegenwoordigt dat beeld het paradijs ook. Zo werkt het dus met beelden. Daarom zou je dus ook kunnen zeggen van ja, oké, maar zulke beelden, ja, ik ga dat bijvoorbeeld niet maken. Dus dat vind ik wel interessant, want de graf van het romantiek is dus niet meer dan dat. Om dat in te kunnen zien, van dat het geen zin heeft om dat af te gaan beelden.
Het is niet afbeeldbaar. Het is niet afbeeldbaar. Het is geen afbeeld. Het is, beeld is niet af. Het is niet compleet. En paradijs is werkelijkheid. Is
het te zijn, ja. Dus gauw je je dus bezighoudt met het afbeelden van het paradijs, dan ga je dus een doodzonde.
Ik zou het natuurlijk niet zeggen.
Nou, ik wel, zou het wel willen zeggen. Nee, natuurlijk wel, want daarom is het een doodzonde. Dat is die verwarde staat. Is dus de staat van doodzonde.
Een soort, in die staat ben je dood, inderdaad.
Dood?
Levende staat, ja. Dat is waar het denken bevindt zich meestal in de dood.
Ja, maar dat hier. Now we are making sense. Now we are making sense.
Making sense.
Noemen namelijk wat je kunt horen van fundamental. With the intent to prefer. In the name of sin, dog war, intolerant cult burger, migration. When I want your opinion, I will give it to you. Mother Africa feeding Sister India and global tales. Fundamental, with the intent to prefer. The cause of injustice. An instrumental fusion of peace, love, confusion and extremism.
Extremisme is niks anders dan het uiterste aan de buitenkant. Daarin is het dood. De uitersten zijn overleden. Ja. YouTube. En dat is waar het over gaat hier in deze aflevering over Utopia, over het paradijs, het paradiso. Dat is YouTube. Jij ook. Jij bent ook het paradijs. Oftewel, wij zijn het paradijs. We are the garden. U heeft muziek geschreven voor de film Million Dollar Hotel. Wat jou meteen deed denken aan een titel van Frank Zappa.
Ja, 200 Motels.
200 Motels. Onlangs was ik in Paradiso en heb ik een fantastische artiest gezien. Devendra Braveheart. Daar heb ik erg van genoten. Deed me een beetje aan een soort nieuwe Frank Zappa denken. Jongen die prachtige muziek maakt, ballads maakt. En ook met een band optreedt.
Helaas gaat dat zo'n beetje van de web met het apparaat te brengen, want hij speelt hem af. En hij doet ook wel eens. Oké, anyway.
CD2 gevonden. CD2 zit naast 7-1.
I've got no home.
De, zeg maar, de uitvoering van het concert op het moment in een extase van rock and roll. En die zin kan je zeggen, dat is utopisch ook, hè, direct.
Nee, maar je zou zeggen van de naïviteit van de Rolling Stones ligt dus ook in het conservatisme. Dus de naïviteit van de Rolling Stones om te denken van dat mensen geïnteresseerd zijn in zo'n uiting alleen maar om, ja, alleen daarom is gewoon te weinig om als product te dienen. Dus dan moet je ook een kritiek op product hebben.
Je ziet nog steeds, hè, het consumentisme uit te vreten.
Ja, het is geen bron waar je eigenlijk meer uit kunt. Dat zeg ik, is gewoon, zeker als popgroep, om serieus genomen te worden, is dat onzinnig.
Het is gewoon pure vertering.
Ja, precies, het is pure vertering. Dus je hebt ook heel veel bandjes die dat doen. En die vallen al heel snel door de mand. Dan wil je ook echt niet lang leven. Terwijl dingen die niet langer ademen.
Kijk maar in de vergelijking dat ik zeg met een zeg maar harmonische klank van YouTube. En YouTube toch ook echt als een, zeg maar, een actiegroep. Als een, zeg maar, een potentieel voor utopie. Voor het leven, geluk met elkaar. De potentie ervan, hè, daar draagt, wordt nog steeds uitgedragen door YouTube. Terwijl YouTube nu ook een van de grootste rock'n'roll bands is. Beatles zijn gestopt, hè? Die toch ook diezelfde draagkracht hadden. Beatles hadden best draagkracht, hè? Buiten de harmonische klank.
Beatles zijn gestopt omdat ze juist dat stopje van het live optreden niet meer wilden. Ze wilden die mensen gewoon niet meer zien.
Studio band kan je ook buitengewoon prettig functioneren.
Buiten studio band?
Nee, als je studio bent, kun je ook buitengewoon prettig functioneren. Je kunt gewoon wel 20, 30 platen
Beatles zijn pas echt goed geworden door zijn nieuwe hoek te maken.
Je hebt niet het White Album, heb je gewoon hoek aan.
Kun je overal downloaden.
Dat is ook zo. Dus luisteraars, mocht jullie geïnspireerd zijn, download. Opnieuw.
Ja, toch wel wat te zijn. Voor de muziek die je de afgelopen 10 minuten 15 minuten hebt kunnen horen. Dat is Six Sports for Beatles. En Tivoli bij de Citroën Garage. Toen ik geleden tijdens het Kerstroom Festival in Utrecht. Dus het heel goed om steeds te luisteren naar Martin. En de 6 inmiddels. Maar voor de film $1 million auto. En heel leuk om te leggen. Het is een bijzondere YouTube-onderneming. Waarschijnlijk bedoelt het de promotie van een hotel wat $1 million moet gaan kosten. En waar een Nederlands argeloze consument een bijdrage aan kan leveren.
Heel erg mooi dat je het over een. Een hotel hebt, de Million Dollar Hotel. Wat voor mij staat, als kind had ik een idee over een huis. Je zou het een hotel kunnen noemen. Waar zou dat plaatsvinden? Ik had altijd een zandige omgeving. Dus dat zou iets van Egypte kunnen zijn. Of een Libië in de woestijn, gebied van Noord-Afrika. En dat was dan een soort piramide-achtig hotel. Met een miljoen kamers of meer. Dat de hele wereld in een hotel zou passen. Dat iedereen daar een kamer had. Dat had ik als kind, dat idee. Dus dit beeld, we hebben het vandaag over utopie. Dat was mij al vroeg geraakt. En ook ik had een praktische oplossing dus voor. Om uit te rekenen hoe zo'n hotel eruit moest zien. Dan in mijn verbeelding. En of dat haalbaar was, ja, tegenwoordig nu 7 miljard zielen. Maar ja, dat is ook mogelijk. Dat is ook een getal die wat uitvoerbaar is. 5 miljard, 5 billion rooms. The hotel with 5 billion rooms.
Say it.
At the moment, you can say it's Earth. Earth. Earth planet ship Earth. Or Gaia has many, many souls. It's not only the human soul who is doing performance on this planet.
That's definitely true. Say it's true. It's also true. I want to tell you something. Ze hebben mij vandaag deelachtig gemaakt van de betekenis van de platforms. Ik vond het interessant om het met te delen. Namelijk, waar komt de naam van Zarathustra? Zarathustra. Zarathustra had het net over de woestijnen, zandige gronden, piramides, sphinxen en wat moet ik zeggen. Zarathustra betekent, Zara betekent goud, schijnend, verguld en Pustra is een uitgang en dat betekent kameel. Dus de letterlijke betekenis van Zarathustra is de gouden kameel. Dat vond ik geweldig, want ik moest echt glimlachen bij mezelf. De hero staat hier ook geduivend naast mij, want hij vindt dat niet bijzonder. Dus dat Zarathustra de gouden kameel. Dat is niet zonder betekenis.
Herinner je dat ik jou als een incarnatie herinner als tapijtenverkoper en dan met kamelen. Je voerde je kamelen door de woestijn met jouw rollen tapijten. Waarvan ook enkele magische tapijten waarmee gevlogen kan. Geluidstapijten. André was de tapijtenmeester, ofwel de weaver. We call him the weaver.
They called him one of the weavers.
One of the web. Beyond or in?
Je hebt de dark net, de dark web. Dat zijn dus de niet geïndexeerde websites op het internet. Dat heet de dark web, omdat daar de controle niet echt duidelijk over is. Als je een dark web spider bent, dan ben je ook automatisch lid van het gilde van de tapijtenwevers, de weavers. Doen eeuwenlang eigenlijk al niets anders dan tapijten. Nee, schilderijen van paradijs. Maar dat gebeurt eigenlijk soms verscholen op plekken waar je dat niet weet. Zoals als je uit de koningsgraaf komt in Egypte, heb je een wandelroute naar beneden. Want dat is een bergachtig gebied en naar beneden. Op een gegeven moment kom je bij een soort kantineachtige plek. Dan kan je een flesje cola kopen en daarachter staan een aantal ezeltjes die dan de mensen die via die weg weer een andere weg nemen.